Welkom. Tof dat je luistert naar Walvispot. In deze podcastserie neem ik je mee op mijn walvisreizen. En ik vertel over de communicatie, inzichten en wijsheden van de walvissen. Ik ben Mario van Dam. En het begon allemaal in 2006, toen de walvissen geheel onverwachts mijn leven binnenzwommen. En ze zijn nooit meer weggegaan. Ze vormen een belangrijk deel van mijn leven. En ze zijn een deel van mij, net zoals ik een deel van de walvissen ben. Er is een mooie, zuivere, liefdevolle verbinding tussen ons ontstaan. En ik reis de hele wereld over naar de beste plekken om met walvissen in contact te zijn. Jarenlang mag ik mij onderdompelen in de wonderwereld van de walvissen. Magische ontmoetingen, avonturen op zee en gesprekken tussen de walvissen en mij. En wanneer ik niet op reis ben, ontmoeten we elkaar over oceanen en landen heen. Wat een prachtig leven. Ja, ik ben absoluut totally in love met de walvissen. Ik heb het altijd voor mezelf gehouden. Slechts gedeeld met een klein clubje mensen die me dierbaar zijn. Maar nu voelt het als het juiste moment om onze verhalen te delen met de rest van de wereld. De verhalen van de walvissen en van mij. Het is vandaag 17 augustus en er is een grote begrafenis in het dorp. Er worden meer dan 300 mensen verwacht. Een paja zegt, ja, de meeste mensen komen eigenlijk helemaal niet voor die uitvaart. Ze komen gewoon voor het eten en drinken. Er is 1 paard geslacht, 7 varkens en verschillende koeien om al die mensen te eten te kunnen geven. Wij gaan uiteraard niet naar de begrafenis. Wij gaan naar Najafu. Naar de bibliotheek en we hebben een paar Engelstalige boeken meegenomen om aan de bibliotheek te schenken. En de kinderen voeren daar elke zaterdag een soort theater op, dus daar gaan we naar kijken. We gaan liften naar de stad en binnen 5 minuten stopt er al iemand die ons mee wil nemen. Ja, nu zijn we officieel hippies. Liften is hier trouwens heel gebruikelijk en ook heel veilig. Bij de bibliotheek genieten we van het optreden van de kinderen. Het is zo mooi om te zien hoe alle kinderen enthousiast de Engelse liedjes zingen. De woorden die ze misschien helemaal niet begrijpen, maar die ze wel geleerd hebben en die ze vol overgave staan te zingen. En hun gesminkte gezichtjes stralen. De bibliotheek is trouwens een initiatief van onze gastvrouw Nikki. Ze vraagt alle haar gasten om Engelstalige boeken mee te nemen. En zo vult ze de bibliotheek. Wanneer we terugkomen in ons dorp is de uitvaart nog steeds in volle gang. Overal auto's en mensen. Gek om mee te maken, want het is hier normaal gesproken heel rustig. Het is ongelooflijk warm. Wij gaan heerlijk snorkelen. En wanneer ik in het water stap, denk ik even brrr, fris. Maar tegelijkertijd is het heerlijk. En dan strijkt iets langs mijn arm en ik denk, wat is dat? En dan zie ik een hele grote witte kwal. En iets voor me nog een en naast me nog een. Hé, jakkes. Nou, ik kijk wel hoe het gaat. En even verderop liggen ze gelukkig niet meer. Dus we kunnen nog steeds fantastisch snorkelen. Later horen we van Nikki dat deze kwallen helemaal geen tentakels hebben. Dus ze prikken niet. Maar ze zijn wel groot. En sommige stukken van het koraal wat we zien zijn mooi van kleur. Maar toch zijn de meeste stukken bruin. Het is niet dood, maar het is bruin. Met hier en daar stukken kleur ertussen die dan wel weer opvallend mooi zijn. Vooral de verschillende vormen van het koraal blijf ik fascinerend vinden. Hersenvormige structuren, dan lijkt het weer op bloemen, dan weer iets met uitsteeksels. We zien wel heel veel gekleurde vissen. Blauwe, turquoise, gele en van die dikke blauwe zeesterren die zich vastklampen aan het koraal. Werkelijk overal krioelt het van de vissen. Het is laag water, dus we moeten wel voorzichtig zijn met zwemmen, dat we het koraal niet raken, maar ook dat we onszelf niet snijden, want koraal is behoorlijk scherp. En Paya vertelde ons, wanneer je snijdt aan koraal, dat die wonden heel snel ontsteken, dat er toch iets uit dat koraal in die wond komt, wat maakt dat je heel snel ontsteekt. Blijf ook nog een poos drijven en ik kijk naar de wolken boven me. Daarna spoel ik me af onder de buitendouche en laat me heerlijk in de zon opdrogen op het terras. Onze gewone douche, want binnen hebben we natuurlijk ook een gewone douche, is trouwens heel bijzonder. We hebben twee douchekoppen. De ene douchekop is met koud water en de andere douchekop is met heel warm water. En die hete douche die werkt op gas. En op de een of andere manier kan daar geen koud water tegelijk bij gemengd worden. Dus als we willen douchen, zetten we allebei de douchekoppen tegelijkertijd aan. Ze zitten tegen elkaar aan. Dus ja, dat geeft een hele aparte sensatie om warm en koud tegelijk en toch ook apart te voelen. Op een gegeven moment weet ik zelf niet meer wat heet water is en wat koud water is. Zondag 18 augustus. Zoals we Philly beloofd hebben, gaan we vandaag naar de kerk om de walvissen te bedanken. Paya zet ons af bij de kerk, hij gaat zelf niet naar de kerk. Het is een heel groot gebouw, een katholieke kerk, vol met Tonganen. En we zien 2 of 3 toeristen, net zoals wij. En wanneer de dienst begint, zingt het koor een heel lang stuk van meerdere liederen achter elkaar. En het is echt prachtig. Diepe mannenstemmen, hoge vrouwenstemmen. Sommige stemmen zijn zelfs zo hoog dat het bijna pijn doet aan mijn oren. Maar toch ook weer niet. Het is zo'n geluid wat je vroeger wel eens bij Kate Bush had, als je die kent. Dat was dan soms zo hoog dat je dacht, het kan net. Het schuurt een beetje. Dit is duidelijk een katholieke kerk. We voelen ook de invloed van de missionarissen die hier geweest zijn. En deze kerkdienst is heel anders dan de kerkdienst op Taonga. Dat was gewoon een dorpskerk, gewoon op hun eigen manier. Maar dit is toch wat aan meer regels gebonden. En het koor zingt opnieuw 2 stukken, die me dik kippenvel bezorgen. Zo mooi! En vlak voor de communie houdt iedereen in de kerk elkaars handen vast. Wat dat ook doet met de energie als je elkaar vasthoudt. Dat geeft zo'n enorm krachtveld. En daarna reikt iedereen elkaar de hand die bij je in de buurt zit, voor je, achter je, naast je. En wij worden volledig geaccepteerd en opgenomen in deze kerkdienst. Wanneer de kerkgangers ter communie gaan, gaan wij naar buiten. Voor ons is het goed zo. En daar luisteren we het laatste lied. Ik heb me tijdens de kerkdienst vermaakt met naar de kinderen te kijken. Een jongetje dat met de riem en de oorbellen van zijn moeder speelde. En dan steeds omkeek naar ons of wij het wel zagen. Iedereen was prachtig gekleed. Vooral de vrouwen maken zich echt mooi wanneer ze naar de kerk gaan. Kleurrijke kleding, oorbellen, make-up, schoenen met hoge hakken. Alsof ze uitgaan. Maar dan naar de kerk. En veel dames dragen een geweven doek om hun middel of om hun lendenen. En de mannen zijn vooral in het zwart gekleed. Je ziet hier wel heel duidelijk wie welgesteld is en wie wat minder te besteden heeft. We lunchen in de stad. Paya pikt ons ook weer op. En Nikki is er ook bij. Onder het terugrijden maakt de auto vreemde geluiden. Nikki vertrouwt het niet en spreekt haar zorgen uit tegen Paya. Paya lacht de zorgen weg en die zegt, maak je toch niet druk, Nikki. Straks krijg je een hartaanval en dan hebben we pas echt een probleem. Maar even later gaan alle lampjes op het dashboard branden. We stoppen langs de kant van de weg. Er komt rook onder de motorkap vandaan. Paya's vriend komt er ook bij staan. Samen kijken ze onder de motorkap. Wat blijkt, de accu zat niet goed aangesloten. En daardoor ontstond de kortsluiting en zelfs vuur. Gelukkig hebben we een hele grote fles water in de auto, dus dat blust het brandje wel. Paya morrelt wat, zet de accu weer vast en start de motor. Ik weet niet of wij dat gedaan zouden hebben, maar hij doet het gewoon. En de motor gaat ook gewoon weer lopen. De auto brengt ons veilig thuis zonder nog verder problemen te veroorzaken. Zo gaat dat hier. Ze proberen het eerst zelf op te lossen. Iedereen sjoemelt maar wat aan. Soms een beetje met een houtje-touwtje techniek. En als het echt niet lukt, pas dan roepen ze professionele hulp in. Paya geeft ruiterlijk toe dat hij de accu niet goed vastgezet had. Hij zegt maar ja, op deze manier leer je wel dingen, hoe je het beter niet kunt doen. Ja, zo kun je het natuurlijk ook bekijken. De rest van de dag geven Vincent en ik ons over aan de spreekwoordelijke zondagsrust. En we praten over onze volgende reis. Ik zou niets liever willen dan hier terugkeren, maar het is gewoon zo duur. Dus waarschijnlijk moeten we dan echt alweer een paar jaar sparen. Of Canada. Vincent heeft de grote wens om daar met orka's te kajakken. En dan misschien tussendoor een kleine vakantie naar bijvoorbeeld een Grieks eiland. Er valt nog zoveel te ontdekken. Nog zoveel landen die we niet gezien hebben. Maandag 19 augustus. Het is niet zo'n mooie dag. Regen en heel veel wind. Voor ons een dag om te reflecteren, te schrijven, te lezen, een beetje muziek te maken. Er is zoveel gebeurd de afgelopen weken. Het is goed om dat eens even te laten bezinken, niet alleen maar door te gaan. En ik voel een rust over me heen komen. Ik kijk uit over het water, naar de bomen tegenover ons. We hebben een heel groot stuk overdekt terras, dus dat maakt dat we buiten kunnen zitten, want de temperatuur van 25 graden is prima. Dus ondanks de regen en de wind kunnen we daar zitten en zijn we nog steeds verbonden met buiten, met het water, met de oceaan. En ik voel dat de ontmoetingen met de walvissen, dat het iets in mij opgeslagen heeft. Iets wat zich later gaat ontvouwen. Net zoals die overleden walvis die ik toen opgeslagen heb in mijn buik, slaat zich nu ook informatie in mij op, wat zich later zal openbaren en wat ik later zal delen. Dinsdag 20 augustus. Het waait keihard en de golven beuken tegen en over ons terras. We worden er zelfs wakker van. Dus we slapen wat onrustig. En om 2 uur word ik wakker omdat er iets over me heen rent. Ik ga overeind zitten. Er liep iets over me heen, zeg ik tegen Vincent, die er ook wakker van geworden is. Vincent knipt snel zijn zaklantaarn aan. En dan kijken we in de grote ogen van een rat. Die rat zit bij ons op bed en die kijkt naar ons. Het is echt bizar van woorden. Het is net zo'n film. Hoe wij daar dan zitten met die zaklantaarn en die rat die dan verschrikt kijkt naar ons met dat licht wat er ineens is. En dan rent hij over onze benen en verdwijnt aan de zijkant van het bed. Ik vind het wel vermakelijk. Vooral omdat ik in eerste instantie dacht dat het een gekko was. Want die gekko zit elke avond boven ons bed op het plafond en vangt daar heel handig alle muggen voor ons. Maar het was geen gekko. Het was een rat. Vincent is er minder gecharmeerd van en hij zegt, ja, als je bijt, heb je echt een probleem. Ik snap wat hij zegt, want dat is echt zo. Maar mijn gevoel zegt dat het niet zo'n vaart zal lopen. Ik zeg, weet je wat, we slapen de rest van de nacht wel met het licht aan. Wanneer we de volgende dag tegen Nicky en Paya zeggen, is Nicky bang voor slechte recensies. Ik zeg, nee joh. Dat zouden wij toch nooit doen. Dit zetten we niet in een recensie. Dat jaagt mensen weg. Maar ja, aan de andere kant. We zitten in de mangroves. Daar kun je gewoon ratten verwachten. Dat is de natuur. Maar in je bed een rat verwachten? Nou ja, dat is natuurlijk een ander verhaal. En nu snap ik ook waarom we in de keuken van die tonnen hebben met deksels die heel stevig dicht zitten. Want dat is de enige manier om ratten bij je eten vandaan te houden. We gaan met Paya een tour over het eiland maken. De regen is minder geworden, maar het is wel een beetje grijs en grauw. Maar het is prima. We bekijken verschillende stranden. En ook gaan we de enige berg op die Vavau rijk is. Het heeft veel geregend, dus de klim en vooral de afdaling is een beetje gevaarlijk. Het is glibberig en de stenen zijn glad en scheef. Dus de hele weg naar beneden zijn we heel voorzichtig dat we niet uitglijden. En wanneer we vlak bij de auto zijn, lopen we door, ja, een beetje bemodderde paadjes. Juist uitgerekend daar gelijk uit en kom plat op mijn billen terecht. Gelukkig heb ik genoeg billen om zacht te landen. We gaan ook nog even langs een plek waar kava gemaakt wordt, waar het ons helemaal uitgelegd wordt, hoe die wortels vermalen worden tot een heel fijn poeder. Iedereen heeft het maar over kava, maar ik heb helemaal geen idee wat het is. Nou, zegt Paya, wij gaan nou al een ceremonie doen deze week. Dan kun je het proeven. Ik ben heel benieuwd. Als laatste bezoeken we een zoetwatermeer. Het is een heel groot meer, vlakbij de kust. Hoe bijzonder dat je zo vlakbij de zee zo'n groot zoetwatermeer hebt. Maar wel heel handig voor de bewoners hier. En die avond, dan is het al zover. We gaan met elkaar een Tongaanse maaltijd klaarmaken en samen eten. En daarna een kava-ceremonie. We gebruiken daarvoor bladeren van een soort, ja, koolachtig iets, die we als een bloem op aluminiumfolie wijd uitspreiden. Dan doen we de groenten erin. Wij hebben op dit moment sla, wortel, ui en knoflook. Daar gaat een kopje kokosmelk bij. Eventueel kan er ook vis, kip of vlees bij. En de meeste Tonganen gebruiken daarvoor beef. Maar nu doen we de vegetarische versie. We vouwen de bladeren dicht, maken er een soort pakketje van en doen er dan aluminiumfolie omheen. Oorspronkelijk gaat dit gerecht nu de grond in. De umu, zoals ze dat noemen. Maar het heeft te veel geregend, dus dat heeft geen zin. Nu gaat het gewoon in de oven, binnen. 2 uur later worden we geroepen. Het eten is klaar. Op tafel staan allemaal pakketjes met aluminiumfolie, breadfruit en taro. Er is ook een jong stel bij, uit San Francisco. Heel gezellig, met Paya en Nikki in dat stel. En de groentepakketjes die we klaargemaakt hebben zijn echt super lekker. En als toetje eet ik het kokosvlees uit mijn kokosnoot. Dan komt een vriend van Paya binnenwandelen. Leuke man, hij is hier sowieso vaak. En hij heeft echt humor, is echt vrolijk en hij heeft altijd de meest gekke geintjes met Paya. We gaan muziek maken met elkaar. Zij hebben een ukulele, ik heb een ukulele, ze hebben ook een gitaar. Maar eerst wordt de kava gemaakt. Iedereen op het eiland praat over kava en dan wordt er altijd een beetje gegicheld. En het voelt voor mij als een soort drankje waar je high of een beetje dronken van kunt worden. Dat is het gevoel wat ik erbij krijg. Dus dat willen Vincent en ik wel proberen. Terwijl de kava een soort staat te trekken tot het op sterkte is, zingen de mannen Tongaanse smartlappen. Echt super grappig, want het is elke keer dezelfde melodie, maar dan elke keer met een andere tekst. Ik probeer nog een keer mantra's te zingen met de ukulele. Ze vinden het mooi. Daar zullen ze verder niks van zeggen, maar ik merk ook dat het te ver van hun belevingswereld afstaat. Maar wanneer ik andere liedjes zing, zoals You Are My Sunshine of Three Little Birds van Bob Marley, wanneer ik dat zing, ja, dat vinden ze fantastisch. Die kennen ze en dan zingen ze mee. En ik merk dat ze sowieso gewoon veel meer van vrolijke, gekke liedjes houden. Een beetje dat Hawaïaanse. In de tussentijd is de kava klaar en het is tijd voor onze eerste kennismaking. De kava is gemaakt in een grote houten kom en je schept het dan met een soort houten soeplepel in een kommetje. Maar bij het eerste kommetje dat ik opdrink, en je moet het ook in één keer leeg drinken, begint het een beetje te tintelen in mijn mond en mijn lippen. Maar dat is dan ook alles. Ik vind het niet heel lekker. Ik vind het ook niet vies trouwens, maar ja, het smaakt een beetje naar klei of naar aarde. Geen hele bijzondere smaak. En de rest van de avond maken we muziek, we zingen en we drinken die hele kom met kava leeg. Ik weet niet zo goed wat ik ervan zou moeten merken. Er gebeurt niet zoveel. Volgens mij heb je er heel veel van nodig, wil je er iets van merken? Of wil je er überhaupt al van onder invloed raken? Het jonge stel taait al vroeg af, ze zijn moe. Maar wij gaan nog even door met feestvieren. En we proberen de Tongaanse liedjes mee te zingen door de lyrics op te zoeken op internet. Maar dat valt nog niet mee. Deze taal ligt zo ver van de onze. De muziek is heel aanstekelijk, vrolijk. En wanneer we aan het einde van de avond naar ons huisje lopen, voelen we ons nog steeds zo. Wat een heerlijke avond. En we merken dat we een klein beetje in onbalans zijn. Niet zoals wanneer je alcohol gedronken hebt dat je licht in je hoofd bent. De onbalans komt juist vanuit de basis. de basis van ons lijf. Daar ontstaat de onbalans, zo'n beetje het bekkengebied. En waarschijnlijk komt dat omdat kava van wortel wordt gemaakt. En de wortelchakra is je basischakra. Vincent en ik gaan op het terras zitten bij ons huisje. We kijken uit over het water. Het is hartstikke donker. Maar dat geeft niet. Het is nog een lekkere temperatuur. En we praten nog wat na over alle dingen die we vandaag gezien en gehoord hebben. En het valt ons op dat veel Tonganen het liefste naar Nieuw-Zeeland gaan. Omdat in hun ogen het leven daar beter en luxer is. Sommige Tonganen gaan er studeren en komen dan niet terug of blijven heel lang daar. De zorg op dit eiland is beperkt. Er is wel medische zorg, maar krijg je echt iets of heb je een operatie nodig of langdurige zorg? Ja, dan moet je echt naar Nieuw-Zeeland, want Vavau kan dat niet bieden. Ik denk dat het sowieso niet zo'n heel makkelijk eiland is om te leven. Zeker tussen november en juni, want dan ligt het leven hier een soort stil. Dan zijn er vrijwel geen toeristen en sluiten ook restaurants en allerlei andere horecagelegenheden. Want er is dan niet zoveel te beleven. Ja, het zal wel open zijn, maar wel veel minder vaak. Het voelt hier als het paradijs, maar ook het paradijs heeft twee kanten. Bijna alle mensen hier hebben twee banen. In het hoogseizoen, dat is dan de winter, werken veel mensen in de toeristenbranche. Bijvoorbeeld in de horeca of als gids of als kapitein bij walvistours. In de zomer hebben ze dan vaak een andere baan, als automonteur of in de bouw. De walvistours die georganiseerd worden is een belangrijke bron van inkomsten. Maar het meeste wordt toch verdiend met kava. Kava die hier gemaakt wordt, die wordt overal heen geëxporteerd. Dus niet alleen voor dit eiland, het gaat over de hele wereld. En de mensen die niet gaan studeren, die worden kava-boer. Mannen en vrouwen zijn op dit eiland niet gelijkwaardig. Dat vind ik als Westerse vrouw wel een beetje moeilijk om te zien. En ook zien we verschillen tussen arm en rijk. Wil je hier als buitenstaander iets opzetten, als niet-Tongaan, dan is dat best moeilijk. Je kunt vaak wel een poosje werken voor een organisatie, maar hier echt blijven? Nou, dat is best ingewikkeld. Daar zijn er heel veel mensen hier de mist mee ingegaan. En ik worstel met gemengde gevoelens. Ik vind het fantastisch om met humpbacks te zwemmen. Het is voor mij echt een droom die uitgekomen is. Maar ik weet niet of alle boten de walvissen wel voldoende respecteren. Zeker, er zijn regels en zelfs strenge regels. Maar houdt iedere boot zich er ook aan? Philly wel, die deed het hartstikke goed met respect voor de walvissen. Maar ik heb ook andere dingen gezien. Dingen die ik moeilijk vond om te zien. Krijgen de walvissen hier wel voldoende rust? En al die boten, met al die motoren die geluiden maken in het water. En wat onder water nog veel luider is dan boven water. Deze plek is de kraamkamer van de humpbacks. Krijgen moeder en kind hier wel genoeg rust? Ik vind het moeilijk. Want ja, eerlijk is eerlijk, wij doen hier ook aan mee. Want ook wij wensen, net zoals alle anderen, een fantastische zwem. Met echte, diepe interactie met de humpbacks. Dit is de enige plek ter wereld waar het kan. Heel dubbel dus. Maar die echte, oprechte, intense interactie kan eigenlijk alleen als de walvis zelf contact zoekt. En hebben ze die ruimte om uit zichzelf contact te zoeken? Ik heb het gevoel dat wij ze niet opgejaagd hebben. Dat Philly en ook Danny heel respectvol afstand hielden daar waar het nodig was. En wij hebben zeker wel meegemaakt in onze 7 dagen dat de walvissen wel degelijk zelf contact zochten. Zoals die walvissen mij aanraakten. Dat kwam toch echt vanuit de walvis zelf. Of die 2 keer dat ik op de boeg stond en dat er ineens een walvis voor me naar boven kwam. Of de walvismoeders die hun kindjes met ons lieten zwemmen. Dat zouden ze echt niet doen als ze dat niet zouden willen. Dus ja, het is dubbel. En ik hoop van harte dat ze het hier niet verknoeien met de walvissen. Vooral niet voor de walvissen, omdat het hun kraamkamer is, maar ook voor de mensen op Tonga. Want er wordt hier wel gewoon serieus veel geld verdiend met de walvistours. Daar praten we over terwijl we op het terras zitten. En dan zeg ik tegen Vincent, merk jij nou wat van die kava? Hij zei, nou, niet echt. Vooral ik ben heel gevoelig voor dit soort dingen. Ik rook niet, ik drink niet, ik gebruik geen geestverruimende middelen. Ik eet heel gezond, ik drink heel gezond. Dus als er iets is wat mij in onbalans kan brengen, dan merk ik het. Maar ik merk helemaal niets van de kava. Of ja, toch wel. Zowel Vincent als ik moeten heel veel plassen. En ook terwijl we op bed liggen, moeten we er die nacht nog meerdere keren uit om naar het toilet te gaan. Dus misschien is dat het effect wel. Woensdag 20 augustus. Na een nacht met vaak eruit om te plassen, maar gelukkig wel zonder rat, sta ik om 6:30 op en ga lekker buiten op het terras zitten. De zon komt net op en het water is spiegelglad en heeft een mooie groene kleur. Dat heb ik nog niet zo vaak gezien hier. Vaak is het turquoise, maar nu is het mooi groen. En doordat het water zo vlak is, kan ik heel veel zien onder water. Visjes, krabben. En een half uur later varen de eerste walvisboten al langs onze baai. Dat had ik nog niet verteld. Maar aan de andere kant van de baai is een soort de passage waar de walvisboten langs varen van en naar Naiafu. Dus elke ochtend vroeg zien we de walvisboten vertrekken en elke middag zien we ze weer terugkomen. En nu komen de eerste boten weer voorbij en ze brengen het spiegelgladde water in beweging. Om 9:00 liften we opnieuw naar Naiafu. We gaan naar het postkantoor, want ik wil een brief schrijven aan mezelf en die dan hier posten. En dan zien hoe snel die in Nederland aankomt. Dat is zo leuk, over een poosje, dat ik dan een brief krijg uit Vavau. Mijn eigen brief. Ik vind het een mooi gebruik, dat ga ik vaker doen, met elke vakantie. 'S Middags doen we heel burgerlijk de was. En daarna gaan we een hele poos snorkelen. En het is heerlijk om zulke relaxte dagen te hebben. Maar we moeten ook wel een beetje wennen aan zo weinig doen. We zijn altijd gewend om heel ondernemend te zijn tijdens onze vakanties. We hebben natuurlijk in een flow gezeten van 7 dagen op het water, onderbroken met 1 vrije dag, de zondag. En dan nu zitten we hier op dit terras. Dus eens even schakelen. Van zoveel doen naar heel weinig doen. 'S Avonds is het prachtig helder. We doen alle lampen uit en we kijken naar de sterren en naar de vallende sterren. Wensen. Ja, we hebben nog steeds meer dan genoeg wensen. Zeker na deze reis. Donderdag 22 augustus. We beoefenen opnieuw wu-wei, de Chinese kunst van het niets doen. Na het snorkelen lig ik lang op de houten bank op ons terras, op mijn buik, want dan kan ik nog een beetje in het water kijken. En wanneer ik mezelf omhoog druk, zie ik over mijn hele lijf strepen lopen. Over mijn buik, over mijn borst en over mijn benen. Kijk nu, zeg ik tegen Vincent. Ik lijk wel een humbek. Vrijdag 23 augustus. Het is een prachtige ochtend. Om 6:30 zitten we al in de kajak en peddelen we door de baai. Opnieuw spiegelglad water. En we bekijken de baai vanaf het water in plaats van vanaf ons terras. En soms, wanneer we dicht bij het land zijn, moeten we een stukje door het water lopen, omdat het daar net wat te ondiep is. We zien prachtig dichte begroeiing. Bomen, planten, struiken, bloemen. En in het water zien we talloze vissen. Er komt zelfs een gestreepte waterslang voorbij, die dan zo gek kronkelend voorbij komt zwemmen. Hè? Je kent dat wel zo op dat land, dat ze dan een soort S-vorm maken en zichzelf dan weer uitrekken en dan een staartstuk naar hun kop toe trekken en dan zich steeds zo voortbewegen. Precies zo doen ze het ook in het water, zie ik. 'S Middags bekijken we de tuin die Paya aan het aanleggen is voor het dorp waar ze wonen. Hij wil de mensen hier motiveren om wat actiever te worden. Op de een of andere manier zijn mensen in deze plaats, maar ook op dit eiland, wat ja, inactief geworden, passief soms bijna. Ze vinden het prima om eten uit blik te eten, uit de Chinese winkeltjes. Maar hij wil ze juist motiveren om weer hun eigen groenten en fruit en notenbomen te planten en dat hun eigen eten te kunnen verbouwen en dan ook weer wat gezonder kunnen eten. Mooie man, Paya. Echt een oude ziel. Hij combineert het geloof met spirituele inzichten en met boeddhisme. En in zijn vrije tijd geeft hij jonge mensen hier les in. Hij leert ze respect te hebben voor hun ouders, maar tegelijkertijd hun eigen pad te bewaken. Niet klakkeloos het pad van hun ouders te volgen, maar juist te doen datgene wat hun gelukkig maakt. En hij zegt, ja, er zijn toch heel veel jonge mensen die net zoals hun ouders gewoon maar kava-boer worden, terwijl er zoveel andere mogelijkheden zijn. Jazeker, er gaan jonge mensen studeren in Nieuw-Zeeland, maar dat is maar 20%. 80% volgt het pad van hun ouders door kava-boer te worden. 'S Avonds gaan we kijken bij de zeilwedstrijd. Die wordt elke vrijdagmiddag gehouden. Ja, de wedstrijd is wel wat anders dan ik gedacht had. Er varen twee boten heen en weer. That's it. Nou ja, in ieder geval heb je dan wel 50% kans om te winnen. We eten in restaurant Mango's terwijl we naar de wedstrijd kijken. En in de baai liggen heel veel boten voor anker. Die komen eten bij Mango's. Het is mooi om te zien dat er ook best wel veel mensen van Australië en Nieuw-Zeeland, maar ook liggen ook gewoon Engelse boten. En dan denk ik, jeetje, hoe komen die hier? Zijn die gewoon echt de hele wereld aan het rondreizen met hun zeilboot? Ik denk het wel. Lijkt me best spannend hoor, want dit is wel echt groot water, die Stille Oceaan. 'S Avonds gaan we vroeg naar bed, want we gaan morgen heel vroeg op. Want morgen is onze extra vaardag. Onze 8e dag op het water. Zaterdag 24 augustus. Voor 5 ben ik al uit bed. Het is helder en er staat weinig wind. Voor de laatste keer deze reis pakken we onze tassen voor een dag op het water. Paya brengt ons weg naar Nayafu, waar we om 6:30 vriendelijk worden ontvangen. Het is een grote hoge boot, heel anders dan de boot van Philly en Danny die redelijk klein was en simpel. Er gaan 9 gasten mee. Een kapitein en de gids, Jozef. En wij lenen opnieuw een wetsuit. De mijne is eigenlijk een beetje te groot, maar ja, ze hebben niet kleiner. Normaal gesproken zwem ik daar niet mee. Maar aangezien we soms heel lang boven walvissen liggen te wachten, kan je het soms echt koud krijgen. Dat heb ik al meerdere keren meegemaakt. En zonder wetsuit is dat echt onaangenaam. En ook niet zo veilig. De eigenaar van deze maatschappij is een Nederlandse man. We zien hem zelf niet. Er is alleen Tongaans personeel en ook de kapitein en de gids zijn Tongaanse mannen. De boot is splinternieuw, nog maar 1 maand oud. Er is een binnenruimte, een toilet en een kleedruimte. Erg luxe in vergelijking met de boot van Philly en Danny. Ik vind luxe niet belangrijk. Het gaat me om de walvissen. En plassen? Ja, dat kan ik ook wel overboord. Ik voel de meer westerse invloed van deze maatschappij. De uitleg is duidelijker en uitgebreider. En het contact is opener. En ook de hapjes en de drankjes zijn beter geregeld. Ik wil en ik kan niet vergelijken, want allebei de maatschappijen zijn goed. Ieder op zijn eigen manier. Oké. Nou. Als ik dan toch iets mag zeggen. Persoonlijk vind ik het net iets leuker als ik echt de invloed van het land voel. En dat voelde ik meer op de boot van Philly en Danny. Om 7:00 varen we weg en de kapitein vaart heel rustig. We komen langs onze baai en ik zwaai naar ons huisje. We hebben alle tijd om naar de eilanden te kijken. Naar het water, naar de lucht, naar de wolken. En de zon komt op. Gouden stralen over het water. Het gouden uur breekt aan. Mooi, hoe alles dan verandert, meegaat in het licht, nog mooier wordt, fellere, diepere kleuren, meer zicht, meer diepte. Het is niet voor niks dat ze zeggen dat het eerste en het laatste uur van de dag de mooiste zijn. We varen lang voordat we een moeder en een kalf tegenkomen. Ook hier horen we bij de tweede groep, dus we kijken eerst toe. Dat had ik voorheen graag andersom gehad, maar ik heb iets geleerd. Vertrouwen dat ieder zijn eigen fantastische zwem heeft. Het maakt niet uit of je groep 1 of groep 2 bent. Wanneer wij aan de beurt zijn, zwem ik hard naar onze gids Jozef. Ik merk dat ik minder makkelijk vooruit kom dan anders. Mijn pak is echt te groot en het remt me in mijn bewegingen. Ik hoef me niet te haasten, want de moeder en de kalf liggen rustig te chillen op de bodem. Alsof ze zeggen willen, doe rustig aan, we liggen gewoon op jullie te wachten. Dus wij met ons groepje gaan erbij liggen en we kijken naar de moeder en haar kindje. En ik zie hoe het kalf rondjes om de moeder heen zwemt. Af en toe een stukje naar boven gaat en dan weer terugkeert naar mama. Ze komt een keer helemaal naar boven om adem te halen. Kijkt dan even naar ons alsof ze zeggen wil, hé, wie zijn jullie? En gaat dan weer naar beneden. Dan gaat ze drinken bij mama. En dat vind ik zo ontroerend, zo mooi dat wij dat mogen zien. Na drinken komt het kalf halverwege mama en ons in te liggen. En ik neurie mijn mantra voor mama en voor haar kindje. Het kalf draait zich op haar rug en laat haar witte buik aan ons zien. Haar buik die nu lekker gevuld is met melk van mama. En ze dartelt tot heen en weer tussen ons en haar moeder. En dan gaat ze weer terug om te knuffelen tegen de neus van haar moeder. Ze wrijft zich gelukzalig langs die neus. En dan nestelt ze zich dicht tegen haar moeder aan. En zo blijven ze een poosje samen liggen. Het kleintje rust een beetje uit. En dan komt de moeder omhoog, samen met haar kind. En ik weet het zo te timen dat ik precies naast de moeder uitkom. En ik kijk haar aan. De moeder is heel ontspannen. En zij kijkt mij aan, met een blik die diep binnenkomt. Een blik die diep in me doordringt. Ik krijg er spontaan kippenvel van, over mijn hele lijf. Ik blijf haar aankijken, terwijl ze naast me ligt. Met haar kind dicht tegen haar aan. En het kleintje kijkt ons groepje rond, nieuwsgierig naar wie we zijn. Maar de moeder blijft mij aankijken. Ga je mee? Vraagt ze. Ze nodigt me uit om mee te zwemmen. En ze wacht geduldig op me. Oh, wat zou ik dat zo graag willen. Een poosje met ze opzwemmen. En net zoals eerder deze week leg ik uit dat het niet kan. Dat het niet mag. Dat hier regels zijn. Dat zij en ik wel met elkaar willen zwemmen, dolgraag zelfs. Maar het mag niet. Ze blijft nog een poosje bij ons liggen. Blijft me aankijken. Verbinden. Contact maken. En dan zwemt ze rustig weg. Samen met haar kindje. Mijn hart zwelt van vreugde. En van onvoorwaardelijke liefde. Dat gevoel van diepe liefde waar geen woorden voor zijn. Liefde die allesomvattend is. Dat mij het gevoel geeft dat alles goed is. Dat ik goed ben. Niets doet ertoe. En tegelijkertijd doet alles ertoe. Rondom mijn hart voelt het warm, ruim, groots. In dit hart mag ik alle liefde ontvangen van de walvissen, van Vincent, mijn kinderen en ieder die me dierbaar is. En tegelijkertijd mag ik vanuit hetzelfde hart mijn liefde delen met de walvissen, met Vincent, met mijn kinderen en met ieder die me dierbaar is. Delen in liefde. Samen zijn in liefde. Vincent zei later dat hij mij de ruimte had gegeven om naast de moeder te liggen. Hij vindt het ook heel mooi, maar hij voelde dat ik dit nodig had. Hij begrijpt de band tussen de walvis en mij. En daar ben ik zo dankbaar voor, dat hij dit begrijpt. Op de radio horen we dat veel boten moeite hebben om de walvissen te vinden. Ook wij varen lang rond. En Jozef de gids vertelt in de tussentijd dat ze die middag voor het eerst een grote meeting hebben. met alle eigenaars van de boten, de gidsen en de kapiteins, om te praten over hoe het nu gaat met walviszwemmen en hoe ze de toekomst zien, of de regels aangepast dienen te worden. Ik ben zo blij dat te horen, dat er aandacht voor is, de bereidheid om samen te kijken, te overleggen, de puntjes op de i te zetten. En bij dat overleg is ook een delegatie uit Nieuw-Zeeland aanwezig. Ik ben zo blij, want de afgelopen week heb ik er heel veel over nagedacht. Over al die boten op het water. Of die boten de walvissen wel genoeg rust geven. Zeker nadat ze een kind gekregen hebben. Jazeker, de mannen humpbacks grijpen in als het te gek wordt. Maar wij mensen moeten het niet zo ver laten komen. Het zou heel erg zijn als de walvissen hier vertrekken omdat het te onrustig voor ze is. Dat past niet bij deze plek die bekend staat als hun kraamkamer. En de plek die zij uitgekozen hebben als kraamkamer. Het kan niet zijn dat wij als mensen daar te veel op inbreken. Later op de ochtend mogen we opnieuw bij een moeder en haar kalf zijn. En ik zie hoe de kleine naar boven zwemt. Waarbij ze haar pectoral fins gebruikt als vleugels. Ik neurie mijn mantra en nodig haar uit om te komen spelen. Maar dat doet ze niet. Ze zwemt wat rond, duikt weer onder en gaat dan weer terug naar mama. Dit herhaalt zich een paar keer. Naar boven en naar beneden, naar boven en naar beneden. Maar ze is niet erg playful. Ook dit heeft ze charme. Ik word blij van de energie van het kind. Zo vrolijk, onbevangen, open, nieuwsgierig. Daar kunnen wij mensen wel wat van leren. Hoe goed zou het voor ons zijn om altijd open en nieuwsgierig te blijven, in plaats van ons af te sluiten. Altijd open en nieuwsgierig naar de wereld, naar andere mensen, naar hoe we ons verder kunnen ontwikkelen. Onze andere groep gaat het water in. Daarin zit een Chinese man die nauwelijks kan zwemmen. Zijn eerste zwem van vandaag heeft hem niets opgeleverd. Hij heeft niets gezien. Hij kon het niet bijhouden. Maar nu lukt het wel. En hij komt precies boven moeder en een kind te liggen. En de blik op zijn gezicht wanneer hij aan boord stapt, die is goud waard. Hij is zo gelukkig met deze zwem. Zo tevreden. Met deze enige zwem. Mooi om dat te voelen, zijn blijdschap en zijn tevredenheid. We zien twee grote mannen aankomen. En volgens Jozef kunnen we nog zeker nog één keer het water in, heel misschien nog twee keer, maar dan is het over. Jozef gaat als eerste en dan mag ons groepje. Wanneer ik bij Jozef aankom, zie ik onder me één van die humpbackmannen liggen, met bij hem het kalf. De man is groot, gespierd. Wat een andere energie dan de moederlijke energie. Nog steeds liefdevol, maar ook power, bescherming. En de boodschap die hij uitstraalt is, haal niets met het kind of met mij uit. Nou, ik zou het niet in mijn hoofd halen. En dat komt binnen, die energie. De kracht, de power, de energie. Wauw, dat is echt baf, zo in je lijf. Het voelt als een soort God. Ja, ik weet niet waarom ik het zo voel. Ja, zo voelt het. Oppermachtig. Hierbij vergeleken zijn wij niets. Staan wij mensen nog in de kinderschoenen. Ik wist het al, maar nu voel ik het ook echt. Deze energie draagt de aarde rond. Met alles wat erop leeft. En ik voel dat ik die energie nu van hem ontvang. Terwijl ik boven hem lig. Wauw. Wat een kracht. Wat een power. Onze andere groep mag ook nog even. En dan is het voorbij. Een tweede zwem zit er niet meer in. Moeder, kalf en de twee mannen zwemmen weg. Ietsje verderop wordt het druk gespeeld. We zien buiken, staarten, rugvinnen, zijvinnen die zwaaien. Dit is niet voor ons bedoeld om mee te zwemmen, maar we mogen wel kijken vanaf de boot. Dat is toch ook fantastisch. Hoe mooi hoe deze walvissen daar spelen en gek doen. Zelfs die mannen doen daaraan mee. En ik voel hun vrije en blije energie. En ik ben dankbaar voor deze mooie afsluiting. Deze mooie laatste dag op het water. Want na onze laatste zevende dag was ik echt van streek van al die boten rondom de moeder en haar pasgeboren kindje. En de onrust die ik daarbij oppikte. Nu heb ik meer vertrouwen, ook door het grote overleg vanmiddag. Ik ben dankbaar voor 8 dagen op het water. Het verlangen en de wens om mijn walvis te zijn, zal er altijd zijn, want dat is iets wat in mij zit. Ik hoor bij ze, dus het verlangen om bij ze te zijn, ik denk dat ik dat mijn hele leven hou. Maar voor nu is het goed. Ik ben tevreden en gelukkig en dankbaar voor elke ontmoeting, hoe groot en hoe klein ook. En mee zwemmen, maar ook ernaar mogen kijken. Dankbaar voor dagen gevuld met zonlicht, zeewater en walvissen. Vincent en ik zijn gezegende mensen. We varen langzaam terug en Vincent en ik zitten samen voor op de boot. Vincent zegt: laten we hier de volgende keer weer terugkomen, in plaats van naar Canada. Weet je het zeker, zeg ik. Canada en orka's, dat is echt jouw droom. Daar hoor ik je al jaren over. En eigenlijk ben jij aan de beurt om de volgende keer te kiezen. Nou ja, het gaat eigenlijk altijd in goed overleg, maar ja, er is er altijd wel eentje die een wens heeft. En daar luisteren we om de beurt naar. Ik kies toch voor hier, zegt Vincent. Mijn hart springt op. Maar mijn hoofd zegt: hoe dan? Het is zo duur. En Vincent zegt: het is nu ook gelukt. We zetten gewoon neer dat we hier volgend jaar, nou dat zal misschien wat hoog gegrepen zijn, maar dat we hier het jaar daarna weer terugkomen. Ook dan gaat het lukken. Wauw. Daarom is hij de man van mijn dromen. In de avond hebben we opnieuw een gezamenlijke maaltijd bij Nicky en Paya. De vriend van Paya is er ook en er zijn nieuwe gasten aangekomen. Het is een hele gezellige avond, er wordt veel gelachen en gepraat. Paya heeft gewoon zulke mooie, gekke verhalen te vertellen. En opnieuw gaat de kava rond en wij doen opnieuw vrolijk mee. Een avond vol met lachen, gezelligheid, muziek, zingen. Hoe zou het zijn als we dit overal ter wereld zouden doen? Misschien niet per se met kava, maar muziek maken, lachen, zingen. Dat is zo verbindend. Wat zou dat betekenen voor de aarde en voor de mensheid? Zondag 25 augustus. Opnieuw houden we de rustdag in ere. Het regent keihard en het is zelfs een beetje fris. Prima dag dus, om niets te doen en een beetje te luieren. Maandag 26 augustus. We maken een lange wandeling over de drooggevallen mangroven vanaf ons huis. Het is laagwater. Dus we kunnen ver lopen. Wel een beetje ongemakkelijk lopen, want het is, ja, het is stenen en ongelijke ribbels en punten. Dus we moeten wel goed opletten waar we onze voeten neerzetten. En we ontdekken steeds weer nieuwe dingen. Bloemen en planten die we nog niet eerder gezien hebben. Magische schelpen die we voor het eerst zien. En opnieuw een zwart-witte waterslang. Malo, de hond van Nicky en Paya, loopt met ons mee. En hij lijkt ons de weg te wijzen. Hij kijkt af en toe om alsof hij zeggen wil: kom, deze kant op. 'S Middags praten we nog een poos met Nicky en Paya over hun toekomstplannen met deze plek hier. Paya vertelde vorige week na onze verhalen op het water dat hij ook wel een boot zou willen. En wat blijkt? Nu is hier een oude studievriend van hem uit Nieuw-Zeeland op bezoek. En die is zo verliefd op Vavau geworden dat hij wel een stuk grond van Paya wil kopen. En dan ineens heeft Paya geld voor een boot. Binnen een week is het geregeld. Dit is echt een mooi voorbeeld van de kracht van manifesteren. Zo snel kan het gaan. Langzaam wordt het warmer. We zitten op ons terras en kijken uit over de baai. Het is onze laatste dag hier. En het voelt dubbel. Enerzijds wil ik hier blijven, de plek waar niets hoeft. De plek waar we vrij zijn en heel dicht bij de walvissen. Anderzijds is het fijn om naar huis te gaan, mijn kinderen weer te zien. Je dient afscheid te nemen voor je terug kunt keren. En we komen hier zeker weten terug. Maar voor nu voelt het afscheid bitterzoet. Dinsdag 27 augustus. Terug naar Fiji. We nemen afscheid van Nicky en van deze mooie plek. Paya brengt ons naar het vliegveld. Hij zegt dat hij genoten heeft van ons lange verblijf, want de meeste mensen blijven maar 2 of 3 dagen. Daardoor hebben we mooie gesprekken kunnen voeren, elkaar echt leren kennen. En bij het vliegveld krijgen we een dikke knuffel. Ik ga jullie missen, zegt Paya. En wij hem, met al zijn mooie, gekke en inspirerende verhalen. Op het vliegveld gaat het heel anders dan bij ons. Elke tas en koffer moet opengemaakt worden en wordt gecheckt. Gelukkig vinden ze niet die ene schelp die wij stiekem meegenomen hebben van Tonga. Er lagen er honderden, dus het is niet dat we iets vreselijk illegaals gedaan hebben, maar het mag niet, hè? Je mag niks meenemen. Maar die hebben we ergens verstopt in een flipper, in een sok, en daar kijken ze niet. Wanneer we langs het checken van de tassen zijn, staan we direct in een vertrekhal, die niet meer is dan een rechthoekige ruimte, met in een hoek een paar toiletten en verder alleen maar rijen harde houten stoelen. De winkel is gesloten en er is ook geen internet. Dus Vincent luistert muziek en ik lees het mooie boek op mijn e-reader waarin ik al lang aan het lezen ben. Het vliegtuig vertrekt precies op tijd naar Fiji, waar we landen om 2:30 in de middag. Devon, de taxichauffeur van de vorige keer, wacht al op ons. En onderweg in de auto zegt hij: nou, vertel eens, wat vinden jullie nou het mooiste, Fiji of Vavau? Het liefst zou hij willen horen dat we Fiji het mooiste vinden. Maar wij zeggen diplomatiek dat het niet goed is om te vergelijken. Dat het 2 totaal verschillende eilanden zijn, met ieder zijn eigen charme, inwoners en gewoontes. We blijven 1,5 dag in het mooie huis van Lee en Paul, waar we de vorige keer ook waren. Zij zijn onverwachts naar Australië in verband met familieomstandigheden. Dus Devon heeft de sleutel voor ons. En zo zijn we helemaal alleen op dit grote terrein. De middag brengen we door op het strandje. We voelen ons allebei ontheemd. Vavau zit in ons bloed. We missen het nu al. Fiji is prachtig, in veel opzichten mooier dan Vavau. Ik denk wat meer ontwikkeld. Mooiere bebouwingen, mooiere huizen. De mensen zijn wat makkelijker benaderbaar, maar het is ook wel meer toeristisch. Maar gek genoeg merken we allebei dat we Vavau mooier vinden. In al haar puurheid en eenvoud. Geen opsmuk, geen luxe. Gewoon zoals het is. En vooral niet te vergeten, zo dicht bij de walvissen. Ja, we hebben nu al heimwee naar Vavau. Woensdag 28 augustus. Vandaag blijven we bij het huisje en hangen we een beetje op het strand. We genieten van het heerlijke weer. Een dag in niemandsland. Brug tussen Vavau en Nederland. Donderdag 29 augustus. De lange terugreis naar huis. Op Hongkong hebben we een overstap van 6 uur dit keer. Er is veel onrust in Hongkong, demonstraties, rellen. Dus het hangt er even om of we van het vliegveld af mogen. Maar dat lukt. De controle is wel veel strenger, maar we mogen gelukkig wel van dit terrein af. Van dit gebouw even naar buiten. Ook al is het daar warm en vochtig. We gaan de Big Buddha bekijken. En terwijl we in de taxi zitten, gaat het keihard regenen. Nou, dat berooft wat bij de Big Buddha. Daar aangekomen regent het nog steeds. Dus we trekken de plastic hoes uit onze rugzak en trekken onze regenjassen aan. We beklimmen dapper alle trappen naar de Buddha. Het zijn er aardig wat. Poeh, dat is best pittig. De temperatuur is hoog en zo ook de luchtvochtigheid. En dan hebben we ook nog een regenjas aan. We zweten en plakkerig komen we boven. Precies op dat moment wordt het droog en prikt de zon alweer door de wolken. Het voordeel van dit weer is dat er bijna geen andere mensen zijn. Dus we trekken snel onze regenjas uit en kijken in de tussentijd naar de Boeddha die echt heel groot is. Enorm! Ik vind de Big Buddha indrukwekkend en mooi in al zijn eenvoud. We lopen er 2 keer omheen en we genieten van zowel het beeld als van het uitzicht. We ontmoeten een man uit Singapore die grapt dat al onze zonden door de regen al weggewassen waren voordat we boven waren bij de Boeddha. Ja, het is mooi om het zo te zien. Vlak voor 6 uur lopen we naar de kabelbaan en nemen een van de laatste gondels naar beneden. Deze rit duurt 25 minuten en het is echt prachtig. Onze gondel heeft een glazen bodem en we hebben werkelijk overal uitzicht. Boven ons, naast ons, onder ons. We zien de Boeddha achter ons, de heuvels, de zee waar de zon al bijna ondergaat en zelfs de wolkenkrabbers. Alles wordt ondergedompeld in zacht oranje licht. Heel mooi. We gaan terug naar het vliegveld en zitten daar onze tijd uit. 30 augustus. Vlak na middernacht vertrekken we naar Amsterdam. Een vlucht van ruim 12 uur. De reis duurt lang. Terug is altijd lastiger dan heen. En er komt zelfs een moment dat ik denk, ik wil eruit, het is nu genoeg. En dan leid ik mezelf maar af met films die gelukkig wel beter zijn dan op de heenreis. Uren later openen we onze voordeur en we lopen direct door naar boven. Eerst even slapen, 2 uurtjes. De jetlag duurt een paar dagen, niet zo lang als op de heenreis. Maar dan zijn we er ook wel weer. Gelukkig hebben we allebei nog 1,5 week vrij om te acclimatiseren. En die hebben we ook nodig om terug te komen van de andere kant van de wereld. Je hebt geluisterd naar Walvispot. Tof dat je erbij was. In deze aflevering heb ik opnieuw verteld over Tonga. Om precies te zijn over Vavau. Wat een fantastische reis. Echt een lang gekoesterde droom die uitkwam. Elke dag voel ik de onvoorwaardelijke liefde van de humpbacks en alle andere walvissen en dolfijnen die mij omringt. Zo mooi om te weten dat zij er altijd zijn. Ik ben dankbaar voor onze bijzondere band over oceanen heen. Helaas zijn we nog niet teruggekeerd naar Tonga. Een jaar na onze reis zat de wereld potdicht vanwege corona. Vincent en ik zijn qua werk allebei langdurig gesloten geweest. Dit heeft hele grote financiële gevolgen gehad. Walvisreizen zit er momenteel niet in. Maar ik weet dat we teruggaan naar Tonga. Wanneer? Dat laat ik over aan het universum. Op dit moment reizen Vincent en ik door Scandinavië, waar we 8 maanden blijven. En in Noord-Noorwegen hopen we walvissen te zien. Wellicht heb je het al gemerkt, ik ben een nieuwe podcastlijn gestart. Je herkent het aan een ander logo en een nieuw muziekje. In deze nieuwe serie neem ik je mee in ons nomadische leven. En mocht je je afvragen hoe het zit met de oude kennispodcasts, dat ben ik niet vergeten hoor, dat komt echt. Mijn naam is Mario van Dam. Je kunt me vinden op Instagram onder de naam will.woman. Ik heb ook een website, willwoman.nl. En voor mijn praktijk kun je kijken op flow-siatsu.nl. Heb je deze podcast mooi gevonden, dan wil je deze misschien wel liken, delen en review schrijven. Dat vind ik echt heel fijn als je dat doet. En heb je me iets te vragen of te melden, dan kun je dat het beste doen via mario@willwoman.nl. Dankjewel dat je me volgde op al mijn walvisreizen. Heel graag nodig ik je uit om me te volgen door Scandinavië. En verder, reis je mee?